Even eentje terug. Even een vraag voor de goede orde. Tot hoe laat heb ik? Of is dat afhankelijk aan wie ik het vraag? Heb je een richttijd? Even voor de net. Ja? Nee, het is goed. De stof is soms al lastig genoeg. Dus ik zal me trachten aan de tijd te houden. Dus u bent gewaarschuwd. Fijn dat u allemaal gekomen bent. U toch de moeite neemt om een avond te besteden aan het luisteren naar en samen bestuderen van het woord van God. Ik wil samen met u gaan naar Matteüs 23 aan het eind. Voordat we eventjes daar... Even kijken, zit er ook een aanwijzer op? Ja, dat is heel mooi. Voordat u Matteüs 23 hebt gevonden, wil ik toch even wat over dit plaatje zeggen. Misschien zijn er heel veel mensen die zeggen, nou, die kunnen het je 10 keer beter vertellen dan ik. Maar even voor de duidelijkheid, dit is een plaatje van de huidige situatie. Van wat we noemen de tempelberg. Als we het hebben over het epicentrum van de eindtijd, wil zeggen, eigenlijk is alles daarop geconcentreerd. Want als we het hebben over termen als de grote verdrukking, als we het hebben over de wederkomst, en dan bedoel ik in dit geval de wederkomst op de Olijfberg, en we hebben het over de grote verdrukking, dan is dit het centrum waarin alles gebeuren zal. Dit is de plaats waar het gebeurt. En als we even hier naar kijken, dit is wat we noemen de Dome of the Rock. Dat is eigenlijk een islamitisch herdenkingspunt. We vinden hier de Al-Aqsa-moskee. Sommige mensen denken dat dit hetzelfde is, maar dit is de grote moskee. En hier vinden we wat we noemen de westelijke, het laatste stukje van de muur van Jeruzalem, die behoorde tot de tempel, met hierachter het tempelplein. Dit is eigenlijk wat we noemen de klaagmuur. Het enige gedeelte waar de Joden eigenlijk gewoon mogen komen en mogen aanbidden. En ja, het is toch eigenlijk droevig als we weten dat dit helemaal Sion was, de stad van de grote koning, de plaats waar het heiligdom heeft gestaan, de tempel. Eerst de tempel van Salomo en na de verwoesting natuurlijk de tempel van, Serubabel en Jozua. En later verfraaid, zeg maar zo'n beetje, zo'n pak een beet, 50 jaar voor de komst van de Heer Jezus door Herodes. Verfraaid, dus in de dagen van de Heer Jezus stond hier gewoon een grote, prachtige tempel die in het jaar 70 weer verwoest is. Een ontzettend dramatische aangelegenheid waar we ook met elkaar zo over na zullen denken. Ik begin met u te lezen, Matteüs 23 in het 37e vers. En ik moet eigenlijk zeggen, dat ga ik nu niet doen, ik moet er alleen even bij zeggen dat eigenlijk deze hele geschiedenis begint al in zo'n beetje hoofdstuk 21. En alles wat daartussen gebeurt spreekt over het moment dat de Heer Jezus voor de stad Jeruzalem stond. Een geweldig dramatisch moment. En ik zal er gelijk bij zeggen, als u in Lucas leest, het Lucas-evangelie gaan we zo met elkaar lezen, dat doet de Heer Jezus iets heel bijzonders. En ik citeer nu speciaal even uit de Statenvertaling uit mijn hoofd. Och, of gij heden op deze uwe dag nog zou erkennen hetgeen tot uw vrede dient. Waarom zo specifiek heden deze uwe dag? Dit was de laatste dag, als ik Sir Robert Anderson mag geloven en Harold Hoener die berekening hebben gemaakt. Dit was de laatste dag van de 69e week van de profetie van de 70 weken. Het had kunnen gebeuren. De Heer Jezus stond voor de stad en hij weende over haar. En dan begin ik te lezen in vers 37 van Matteüs 23. Jeruzalem, Jeruzalem, u die de profeten doodt en stenigt wie naar u gezonden zijn. Hoe vaak heb ik uw kinderen bijeen willen brengen op de wijze waarop een hen haar kuikens bijeenbrengt onder haar vleugels. Maar u hebt niet gewild. Zie, uw huis wordt als een woestenij voor u achtergelaten. Want ik zeg u, u zult mij van nu af niet zien, totdat u zegt, gezegend is hij die komt in de naam van de Heer. En Jezus ging weg en vertrok uit de tempel. En zijn discipelen kwamen naar hem toe om hem de gebouwen van de tempel te wijzen. Jezus antwoordde en zei tegen hem: ziet u dit alles? Voorwaar ik zeg u, je zal niet steen op steen gelaten worden die niet afgebroken zal worden. Toen hij op de Olijfberg zat, gingen zijn discipelen naar hem toe. En toen zij alleen waren, zeiden zij: zeg ons, wanneer zullen deze dingen gebeuren? Wat is het teken van uw komst en van de voleinding van de, staat hier wereld, staat eigenlijk eeuw? En Jezus antwoordde en zei tegen hem: pas op dat niemand u misleidt, want velen zullen komen onder mijn naam en zeggen: ik ben de Messias, ik ben de Christus. En ze zullen velen misleiden. U zult horen van oorlogen en geruchten van oorlogen. Pas op, word niet verschrikt, want al die dingen moeten gebeuren, maar het is nog niet het einde. Want volk zal tegen het andere volk opstaan en koninkrijk tegen het andere koninkrijk. Er zullen hongersnoden zijn, een besmettelijke ziekte en aardbevingen in verscheidene plaatsen. Maar al deze dingen zijn nog maar een begin van de weeën. Dan zullen zij u overleveren aan verdrukking en u doden. En u zult door alle volken gehaat worden omwille van mijn naam. En dan zullen er velen struikelen en zij zullen elkaar overleveren en elkaar haten. En er zullen veel valse profeten opstaan die velen zullen misleiden. En doordat de wetteloosheid zal toenemen, zal de liefde van velen verkillen. Maar wie volharden zal tot het einde, die zal zalig worden. En dit evangelie van het koninkrijk zal in heel de wereld gepredikt worden tot een getuigenis voor alle volken. En dan zal het einde komen. Wanneer u dan de gruwel van de verwoesting, waarvan gesproken is door de profeet Daniël, zult zien staan op de heilige plaats, laat hij die het leest daarop letten. Laat het dan, zij die in Judea zijn, vluchten naar de bergen. Wie op het dak is, moet niet naar beneden gaan om iets uit zijn huis te halen. En wie op de akker is, moet niet terugkeren naar wat hij achterliet om zijn kleren te halen. Maar wee de zwangeren en de zogenden in die dagen. En bid dat uw vlucht niet zal plaatsvinden in de winter en ook niet op een sabbat. Want dan zal er een grote verdrukking zijn zoals er niet geweest is vanaf het begin van de wereld tot nu toe. En zoals er ook niet meer zijn zal. En als die dagen niet ingekort werden, zou er geen vlees behouden worden. Maar ter wille van de uitverkorenen zullen die dagen ingekort worden. Als iemand dan zegt: zie, hier is de Messias, de Christus, of daar, gelooft het niet. Want er zullen valse Christus en een valse profeten opstaan en ze zullen grote tekenen en wonderen doen, zo dat zij, als het mogelijk zou zijn, ook de uitverkorenen zouden misleiden. Zie, ik heb het u van tevoren gezegd. Als men dan tegen u zal zeggen: zie, hij is in de woestijn, ga er niet op uit. En als ze zeggen: hij is in de binnenkamer, geloof het niet. Want zoals de bliksem vanuit het oosten komt en zichtbaar is tot in het westen, zo zal ook de komst van de Zoon des Mensen zijn. Want waar het dode lichaam is, daar zullen de gieren zich verzamelen. En meteen na de verdrukking van die dagen zal de zon verduisterd worden en de maan zal zijn schijnsel niet geven en de sterren zullen van de hemel vallen en de krachten van de hemelen zullen heftig bewogen worden. En dan zal aan de hemel het teken van de Zoon des Mensen verschijnen. En dan zullen al de stammen van de aarde, beter vertaald het land, rouw bedrijven. En ze zullen de Zoon des Mensen zien als hij op de wolken van de hemel komt met grote kracht en heerlijkheid. En hij zal zijn engelen uitzenden onder luid bazuingeschal. En zij zullen zijn uitverkorenen bijeenbrengen uit de vier windstreken, van het ene uiterste van de hemelen tot aan het andere uiterste ervan. De Tempelberg. Als we dit gedeelte gelezen hebben, zal het u misschien opvallen dat het een volledig Joods karakter heeft. Er wordt gesproken over Jeruzalem, Judea, de bergen, een vlucht op de Sabbat. Het is Joods door en door. En we moeten ons voorstellen, de Heer Jezus stond voor de stad. En als we een paar weken verder kijken, we bevinden ons in Handelingen 3. Dan zal diezelfde Heer, dan zal door Petrus spreken tot het volk. En hij zegt: als jullie je nu zouden bekeren, dan zal Jezus terugkomen van de hemel en zal het koninkrijk beginnen. En het is nog steeds niet gebeurd. En we zijn inmiddels 2000 jaar verder. En hoe dat zit, dat vertelt Paulus in Romeinen 9 tot en met 11. Daar gaan we het vandaag niet over hebben. Ik zou wel graag willen, maar ik geloof dat me de tijd wel wat ontbreekt. In 1967, ik moet eigenlijk even een kleine sprong maken. 2000 jaar lang heeft dat land zo'n beetje braak gelegen. En voor degenen die dat niet geloven, er wordt wel eens allerlei dingen gezegd van ook in de tijd dat de Joden terugkwamen in Israël was er al van allerlei prachtigs gebeurd. Nou, er was niets prachtigs gebeurd. Er was één grote woestenij, dan wel moeras, dan wel puinhoop. Er leefden wat Arabische stammen, maar het was eigenlijk was het een soort achterland. En voor degenen die dat niet geloven, zou ik zeggen, zoekt u het boek van Mark Twain, die een rondreis door het Midden-Oosten heeft gemaakt en uitvoerig verslag doet van wat hij ziet in Israël. Hij zegt, het is één grote desolate toestand. En vanaf zo'n beetje 1870, 1880 kwamen zo langzamerhand steeds meer Joden terug. Ik spring er even allemaal overheen. In 1948, vanuit het niets zal ik niet kunnen zeggen, was daar opeens de Joodse staat. Een bijzondere gebeurtenis. Maar let wel, ik geef u een waarschuwing. Voor het geval dat u denkt, daar gaat het dus gebeuren. De Joodse staat ontstond. Maar wat zei de Heer Jezus hier? En wat is door de hele Bijbel heen de grote voorwaarde voor de zegen van de Heer? Bekering van het volk. Is dat in 1948 gebeurd? In de verste verte niet. De Charedim moesten strijden om überhaupt nog de gedachte aan God in het handvest van de staat te krijgen. Is er iets gelukt? Maar een klein beetje. Jeruzalem viel niet onder het Joodse volk. Werd onderhouden door de islam. In 1967 hebben de zogenaamde zes... Oh, ik moet het ook wel verder zeggen, anders dan... Heb je natuurlijk geen idee waar ik het over heb. 1967 gebeurde er iets heel bijzonders. Ga ik nou te snel? Ja. In 1967 was de Zesdaagse Oorlog. En wat daar bijzonder aan was, is dat men op dat moment de Gazastrook heeft teruggekregen. Die vinden we hier zo. En u kunt zien, die behoorde tot Egypte. Hier kregen ze de Westbank te pakken, maar die was van Jordanië. Dus voor het geval dat u denkt dat het altijd van hen is geweest, dat is niet het geval. De Westbank was van Jordanië, Gaza was van Egypte en dit was het stukje Israël. En in 1967 werden ze aangevallen door drie landen. Te weten Syrië, te weten Jordanië en te weten Egypte. Die stonden op het punt om binnen te vallen, maar Israël was er net te snel af. Zij deelde de eerste klap uit en dat heeft in 6 dagen tot een geweldige overwinning geleid. En vanaf dat moment was de Westbank en de Gazastrip behoorden tot Israël. Ook de Golanhoogte was van hen, ook nog het hele Sinaï, peninsula en hier Jeruzalem. Jeruzalem kwam onder volledig Joods gezag. En er was gelijk een geweldige beweging om de tempel weer te herinstalleren. En het is allemaal niet gebeurd. Na een paar dagen later Moshe Dayan heeft het tempelgebied teruggegeven aan de islamieten. Omdat hij wist dat het een complete oorlog in het midden zou, waarin alle landen zich zouden aansluiten. Was dit dus de vervulling van de profetie? Het feit dat zij het tempelplein en alles weer hebben gekregen. Nee, dat was niet de vervulling. Want als we gaan kijken naar Zacharia 6, dan lezen we daar en zegt tegen hem, zo zegt de Heere van de legermachten, zie een man, zijn naam is Spruit, zal uit zijn plaats opkomen en hij zal de tempel van de Heere bouwen. Ja, hij zal de tempel van de Heere bouwen. Hij zal met majesteit bekleed zijn, hij zal zitten en heersen op zijn troon, hij zal priester zijn op zijn troon. Tussen die beiden zal vredesberaad plaatsvinden. Een heel bijzonder iets. Een koning heeft een troon, een priester heeft geen troon. Maar hier vinden we koningschap en priesterschap. En we weten dat het spreekt over de spruit. Wat niemand anders is als een titel van de Messias, onze Heer Jezus Christus. Als u een concordantie pakt en u zoekt dat begrip spruit op, komt u minimaal 4 schriftplaatsen terecht. En kunt u zien dat het een titel is van de Heer, die op bijzondere wijze spreekt over zijn koningschap, zijn mens zijn, zijn zoon van godschap en zijn dienstknecht zijn. Daar spreekt het begrip spruit van. Een jonge loot die zou opkomen uit de afgehouwen tronk van van Isaïe. We begrijpen, als we nog even terugdenken aan Matteüs 23, dat daar de bekering van het volk aan vooraf gaat. En ik moet hier gelijk bij zeggen, als we dit gedeelte zien, de ultra-orthodoxe Joden zien onder andere dit vers als een van de bewijzen, voor hun bewijzen dat de Heer Jezus van Nazareth nooit de Messias kon zijn. Want hij heeft de tempel niet herbouwd. En daar hebben ze deels in gelijk. Ja, niet in de persoon, maar wel in de gebeurtenis. Bij zijn eerste komst heeft hij de tempel inderdaad niet in heerlijkheid hersteld zoals beloofd, eigenlijk in de oud-testamentische profetieën. En we zullen zien dat het ook inderdaad die gebeurtenis nog steeds toekomstig is. Want we lazen wat de grote voorwaarde is. De bekering van het volk als volk. Laat me het goed zo zeggen. De bekering van het volk als volk. Zoals ook het volk de Heer Jezus heeft verworpen. En dat al 2000 jaar doet. Zij verwerpen hem in hun leiders. Zo wordt het altijd in het Oude Testament gezien. Zo is de toestand eigenlijk nog steeds. En zo zijn we ook inderdaad weer bij dit vers. En we zien hier die grote voorwaarden. Uw huis wordt een woestenij en u zult mij niet zien tot dat. Dus 1967 kon nooit de vervulling zijn, omdat het volk niet tot geloof gekomen is. Natuurlijk is 1948 en 1967 en 2026 zijn onderdelen in het heilsplan van God. Ik ben er altijd wat voorzichtig mee met te duiden. We nemen de krant, we nemen de Bijbel, dit is dit, dat is dat, dat is dat. Stop daarmee. Maak voor uzelf een beeld van hoe dat eindtijdscenario is, maar leg er geen krant naast, want eer dat u daar de eerste uitspraak over doet, is de wereld, het wereldtoneel is alweer veranderd. Denk aan het grote boek, ik geloof in de jaren 70 of 80, The Great, Late Great Planet Earth, Hal Lindsey. De grote bestseller die iedereen wees op de wederkomst, maar ook het herstel van Israël, die er geweldig heeft ingezoomd. Alles wat hij erin geduid heeft, is al ingehaald. En eigenlijk klopte daar ook heden te dagen al helemaal niets meer van. Maar het heeft wel een bepaalde manier van kijken naar het woord van God en het vertrouwen dat God zegt wat hij doet, nadat hij gezegd heeft wat hij zou doen, dat hij doet wat hij zegt, heel duidelijk naar voren kwam. En daarom kunnen we de profetieën geloven en ook dit soort schriftgedeelten kunnen we op de letter nemen. God heeft eerst gezegd wat hij zal doen en hij doet wat hij zegt. En communicatie is om iets te verduidelijken en om mensen hun hand erop te kunnen laten leggen en te weten, als God het zo gezegd heeft, dan zal het zo gebeuren. Niet vergeestelijken, niet verspiritualiseren, niet alleen maar toepassen, maar de letterlijke betekenis weglaten, maar letterlijk zoals gezegd. De Heer Jezus gaat pas terugkomen voor zijn volk op het moment dat zij zullen zeggen, en dan zeg ik het even in het Hebreeuws, Baruch haba b'shem Adonai, gezegend is hij die komt in de naam van de Heer. Die bekering die is noodzakelijk voor de wederkomst. En dat zal pas gebeuren op het moment dat Israël in de diepste nood is geweest. Want het laat zich niet op natuurlijke wijze, denk aan onszelf, op de knieën brengen. Het volk zal op de knieën gebracht moeten worden. En dat is een periode die we noemen de grote verdrukking. Heeft dit ten doel, Israël op de knieën te brengen. Ze kunnen geen kant meer op dan alleen naar hun heiland. Ik moet af en toe even omkijken, want het is wat lastig voor mij, want normaal zie ik mijn scherm voor me, maar ik moet dat nu met de hand doen. Twee vragen die gesteld worden. Zeg ons, wanneer zullen deze dingen gebeuren en wat is het teken van uw komst en van de voleinding van de eeuw? En als we hierover nadenken, hier zit wel iets vreemds aan. Zeg ons, wat is het teken van uw komst? De Heer Jezus was er nog. Had hij zo duidelijk gezegd dat hij weg zou gaan? Ja, hij had tegen de stad gezegd, jullie zullen mij niet meer zien. Maar dat de discipelen aan hem vragen, wat is het teken van uw komst? Daar zit al iets aan van, zo duidelijk was dat scenario niet, hè? Weet u nog de eerste keer dat de Heer Jezus begint te spreken over zijn lijden en sterven? Wij lezen dat altijd alsof het heel gewoon is. Maar weet u dat tot en met Matteüs 16 de Heer Jezus geen woord gerept heeft over lijden en sterven? Bekeert u, want het koninkrijk der hemelen is nabij. Hoezo een kruis? Hoezo lijden en sterven? Pas toen het volk in verregaande staat van verwerping was, denk aan Matteüs 9, denk aan Matteüs 10 en 11, waarin de steden en daarna de leiders de Heer verwerpen, pas dan begint hij te spreken over zijn lijden en sterven. Betekent dat dat Israël tot geloof had kunnen komen in de dagen van Johannes de Doper en de dagen van de Heer Jezus? Jazeker, of denkt u soms dat het aanbod van God niet oprecht was? Hij wist dat ze dat niet zouden doen, maar het aanbod was oprecht. Laten we dat altijd vasthouden. Wij kijken naar 2000 jaar en de brieven van Paulus en uitleg over de evangelie kijken wij terug. Maar voor de discipelen was het niet zo klip en klaar. Als we spreken over het lijden en sterven van de Messias, dan begrijpen wij. Dan zeggen we, ja, maar we snappen het niet. We hebben toch Jesaja 53. We hebben toch Psalm 69. We hebben Psalm 22. Die spreken over de lijdende Messias. Ja, maar heeft u wel eens geprobeerd om die puzzel heel mooi chronologisch te maken? Dat is niet zo makkelijk. We hebben de geest van God gekregen en we hebben nu in Handelingen gezien hoe de apostelen het woord van God toepassen. We hebben gezien hoe Filippus bij de kameling in Moreland, die aan het lezen is in de profeet Jesaja, zegt, en hij verkondigde hem Jezus naar aanleiding van dat gedeelte. Hij gaf hem de sleutel. Maar de discipelen hebben die sleutel niet gezien in hun dagen. Ze begrepen er niets van. Dus laten we niet te makkelijk zijn. Sommige dingen in de Bijbel zijn niet zo eenvoudig te duiden. Ja, achteraf. Maar het is best een lastige puzzel om hem goed te krijgen. Zeg ons, wanneer zullen deze dingen gebeuren? Welke dingen? De dingen van de verwoesting van de tempel. Nou, die is gebeurd. Maar wat het bijzondere is van deze hele Matteüs 24... is het zijn de gebeurtenissen die direct voorafgaan aan de wederkomst van Jezus Christus. En daarom geloof ik niet dat deze dingen al gebeurd zijn. Ze eindigen namelijk in de grote verdrukking, wat het moment is dat het volk op de knieën zal gaan. In diepe nood zullen zij hem aanroepen. In diepe, diepe nood. Een periode waarvan ik zei, die noemen we de grote verdrukking. Wat lezen we daar samengevat? We zien dat de Heer dus pas zullen zien nadat ze hem als Messias erkennen. Voordat Israël als volk de naam van de Heer zal aanroepen. Voordat deze wereld, deze eeuw wordt afgesloten en een nieuw tijdperk van vrede, het Messiaanse Rijk, wordt ingelijfd. Daar zullen jullie het volgende keer over gaan hebben. Dus volgende keer sluit als het ware aan bij waar ik vanavond ga eindigen. Dus ook hier weer. Dezezelfde profetie. Uw huis wordt een woestenij voor u achtergelaten totdat u zegt. En hou dit vast. Het land blijft eigenlijk een puinhoop totdat. En dat betekent dat ook de huidige staat is nog steeds niet de laatste. Er staat nog steeds wat te gebeuren. Waarom? Voor degene u bent, de meeste van u komen uit traditionele kerken. Iedere zondag wordt u de 10 geboden voorgelezen. De 10 geboden als een onderdeel van de wet van Mozes. In de wet van Mozes wordt heel uitvoerig de geschiedenis van Israël geschetst. Denk maar aan Deuteronomium 28 tot en met 30. Denk aan Leviticus 27. Daar vindt u de geschiedenis van Israël. Nog voordat het volk het land inging, werd hen gezegd hoe het met hen zal gaan. Dat ze het land in zullen gaan, dat ze de Heer zouden vergeten, hem ontrouw zouden worden, afgoden zouden dienen, en dat uiteindelijk de Heer hen het land uit zou sturen. En in het jaar 70 is dat weer gebeurd. God zond tenslotte zijn zoon. En ze verwierpen hem en ze zonden hem naar het kruis. En de Heer Jezus hing aan het kruis en hij zei, Vader, vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen. Betekent dat vanaf dat moment dat iedereen vergeven is? Nee. Het betekent dat hoewel zij de zoon hadden verworpen, de Heer de poorten van de hemel wagenwijd open zich en hen weer de kans gaf om te komen. Dat is wat gebeurt met wanneer de Heer zegt, Vader, vergeef het hun. Ze hadden nog steeds kunnen komen. God oordeelde niet. En hij gaf hem weer 40 jaar. En na 40 jaar is het volk niet tot geloof gekomen. We zien het gebeuren in het boek Handelingen. Iedere keer gaan de apostelen direct de synagoge in. Ook de apostel Paulus. En iedere keer stuit hij op geweldige weerstand. En stuurde ze hem weg. Waarop hij uiteindelijk zei, van nu aan zal ik naar de heidenen gaan. En zij zullen horen. En wat we in het boek Handelingen zien gebeuren. Want vanaf Handelingen 15 horen we niets meer over de 12. Waar zijn ze gebleven? Het is alleen maar Paulus, de apostel van de heidenen. God gaat een ander onderdeel van zijn heilsplan in, omdat Israël verworpen heeft. Als volk. Godzijdank zijn door alle eeuwen heen Joodse mensen tot geloof gekomen. Het is nooit de individu, maar het volk als volk. Maar daarmee is het niet klaar. Er gaat nog wat komen. Want het huis zal een woestenij blijven totdat. Totdat. Dus, wanneer zullen ze hem weer zien? En dan gaan we even naar een andere belangrijke dia. Oh, die kant moet ik op. Maar nu weer terug. Ja. Ik heb u al gewezen op Handelingen 3. En moet u goed lezen wat daar staat. Dit zijn van die versen, daar moet u over struikelen. Want wat zegt de apostel Petrus hier tegen zijn volk? En hij spreekt tot Joodse mensen. Kom dus tot inkeer en bekeer u, opdat uw zonden uitgewist worden en er tijden van verkwikking zullen komen van het aangezicht van de Heer en hij Jezus Christus zal zenden die tevoren aan u verkondigd is. Hem moet de hemel ontvangen tot de tijden waarin alle dingen worden hersteld, waarover God gesproken heeft bij monden van al zijn heilige profeten door de eeuwen heen. Nu geef ik een klein stukje huiswerk mee voor die laatste zin. Waarover God gesproken heeft bij monden van al zijn heilige profeten door de eeuwen heen. Zoekt u dat eens even op bij de lofzang van Zacharias in Lucas 2, Lucas 1. Vanaf zo'n beetje vers 69. Ja, dat niet nu. Nee, pas op hoor, ik zag u al gauw bladeren. U dacht, ik wil hem graag voor zijn. Daar wordt namelijk gesproken over wat ermee bedoeld wordt. Maar hij zegt hier nog iets. Als het volk tot geloof gekomen was, staat hier, dan was de Heer Jezus dus teruggekomen. Dat staat hier toch? Of staat het er niet? Als zij tot geloof waren gekomen, zou de Messias gezonden zijn. Die door de hemel ontvangen moest worden tot de tijden waarin alle dingen worden hersteld. Nou, dat woordje hersteld zit ook weer iets bijzonders in. Want dit woordje komt eigenlijk alleen maar voor in verband met het herstellen van netten. En het komt één keer voor in Handelingen 1. En dat is het moment dat de Heer Jezus op het punt staat om naar de hemel te gaan. Dan vragen zijn discipelen die 40 dagen onderwijs over het koninkrijk van God hebben gehad, stellen hem nog één vraag. Heren, zult u in deze tijd het koninkrijk over Israël herstellen? Ziet u die link met het herstel? Het herstel van alle dingen begint met het herstel van het koninkrijk over Israël. En het is eigenlijk logisch. En dan spring ik nu weer even naar die profetie van Zacharias, de vader van Johannes de Doper, waar ik verwees naar Lucas 1. Want die had al te horen gekregen dat het koninkrijk van Israël hersteld zou worden volgens de beloften die gedaan zijn aan David. Namelijk dat de Heer Jezus de zoon van David is die zal gaan zitten op de troon van zijn vader David. Waar denkt u? Ja, in Jeruzalem natuurlijk. De heilige plaats. De plaats waar het heiligdom staat. En hier lezen we dat het herstel van alle dingen zal beginnen. En dan zeg ik u met hele bekende woorden. Te beginnen in Jeruzalem. Dan naar Judea, naar Samaria, tot aan de einde der aarde. En dan zeggen we, ja, maar dat is het zendingsbevel. Jazeker. Het zendingsbevel gegeven aan de 12 apostelen om uit te gaan opdat het volk Israël tot geloof zou komen, waarna het koninkrijk zou beginnen en het zich zal uitbreiden over de hele aarde. En dat is eigenlijk het scenario van de eindtijd. Daar gaat het naartoe. Alleen Israël verwierp en is daar de dramatische gebeurtenissen zoals we die hier hebben. En dan gaan we gauw naar... Oh, ik moet hem weer daar doen. Ja, maar wat gaat eraan vooraf? Wat gaat er aan dat hele gebeuren vooraf? Oh, je ziet mij klikken met de hand. Goed zo. Ja. Je mag wel even helemaal zichtbaar maken. Ik heb 3 teksten erin staan. Heel goed. 3 keer vinden we hier in Matteüs 24 en in Openbaring 12 en in Openbaring 13 dat er sprake is van geweldige misleiding. En ik zal het maar gelijk bij zijn. We weten wie de grote misleider is. Dat is niemand anders dan de Satan. Maar er is nog iemand die heel specifiek de grote misleider wordt genoemd. Ik ga hem stiekem vast verklappen. We komen straks tegen de persoon die we noemen de antichrist. De valse messias. Misleiding zal een heel belangrijk iets zijn in de eindtijd. Zelfs zo staat hier in Matteüs 24 dat bijna de uitverkorenen... En let wel, dit is Matteüs 24, hè? We bevinden ons nog voor het kruis, voor de opstanding, voor de hemelvaart, voor de uitstorting van de Heilige Geest. Als dan gesproken wordt over uitverkorenen, gaat het niet over de kerk, het gaat niet over u en mij, maar het uitverkoren volk. Degene in het volk die behoren bij wat we noemen het gelovig overblijfsel, wat er in die dagen zal zijn. Zelfs dat zij misleid zouden kunnen worden, zo sterk zullen zijn, en dan staat erbij wat dat is. Waardoor dat komt, dat zullen we zo zien door allerlei tekenen en wonderen. Oorlogen, geruchten van oorlogen. Koninkrijk zal opstaan tegen koninkrijk, hongersnoden, ziekte, aardbevingen. Ze zullen u overleveren aan verdrukking, doordat de wetteloosheid zal toenemen. Houdt die dat woord wetteloosheid even vast, zal de liefde van velen verkillen. En hier in Matteüs vinden we met name de gebeurtenissen die vooraf zullen gaan direct aan de wederkomst van de Heer Jezus. En voor degene die dat toch belangrijk vinden, misschien doet u wel eens een studie van Matteüs 24 vergeleken met bijvoorbeeld Lucas, het Lucas-evangelie. Lucas-evangelie spreekt met name over de dagen die rond het jaar 70 zich afspelen. In tegenstelling tot Matteüs, dat direct vooraf gaat aan de wederkomst. Dat is het verschil tussen die eindtijdredenen. Als u ze opzoekt en legt ze naast elkaar, zult u daar wat verschillen in zien. In de tijdsduiding. Goed, nu gaan we terug naar even naar de... Doe ik dat goed? Nee, nu ben ik weer even wat te ver. Nu weer even naar de kerntekst in de reden van de Heer aangaande de tempel. En dan hebben we het over... Vers 15. Vers 15 staat, en dan heeft hij gesproken over die misleidingen die zullen komen. Hij heeft gesproken over al die dingen die vooraf zullen gaan. En dan komt er een heel bijzonder tijdsmarkering. Een tijdsmarkering die spreekt over het moment dat wat we noemen het uitbreken van de grote verdrukking. Dan zegt hij in vers 15, zegt de Heer Jezus... Wanneer u dan de gruwel van de verwoesting waarvan gesproken is door de profeet Daniël zult zien staan op de heilige plaats, laat hij die het leest daarop letten, laten dan zij die in Judea zijn vluchten naar de bergen. En dan spring ik even naar vers 21. Want dan zal er een grote verdrukking zijn zoals er niet geweest is vanaf het begin van de wereld tot nu toe en zoals er ook nooit meer zal zijn. Kortom, dit is een moment wat aangewezen wordt van er zal iets zijn wat we noemen de gruwel van de verwoesting, wat zal staan op de heilige plaats. Nou, als je dat begrip heilige plaats opzoekt in de Bijbel, kom je altijd uit bij de tempel. De tempel, we zeggen al het epicentrum, de tempelberg, de plaats waar het gebeurt. De plaats waar de heerlijkheid van de Heer altijd heeft gewoond. Maar waar ook exact het tegenovergestelde zal plaatsvinden. Iets wat we noemen de gruwel van de verwoesting. Een verschrikkelijk iets. Iets gruwelijks in de heilige plaats. Nou, de Heer zegt daar iets bij. Wanneer u dan... Dus je moet je voorstellen, al deze dingen gebeuren. Al die rampspoed die hier beschreven wordt in de voorgaande verzen. En dan komt de Heer Jezus met een tijdsmarkering. Als u dit ziet gebeuren, maak dan dat je wegkomt. Dat zegt hij tegen de gelovigen die op dat moment zullen leven. In Jeruzalem, in Israël, een bijzonder moment. Iets wat opgericht wordt op de heilige plaats. Wanneer u iets zult staan in de heilige plaats. En waar heeft hij het dan over? Want dat is natuurlijk de vraag. Waar verwijst de Heer nu naar? Nou, daarvoor moeten we even naar iets wat we noemen de profetie van de 70 weken van Daniël. Oh, ik zou hem helemaal met u door willen nemen. Maar dat kan niet. Daniël... De profetie van de 70 weken van Daniël is een heel bijzondere profetie. En om hem heel kort te schetsen, moet ik het zo doen. Daniël was bezig met de bestudering van de profetieën van Jeremia. En u weet, in 586 voor Christus is Jeruzalem voor de eerste keer verwoest onder koning Nebukadnezar. De stad viel, de tempel werd in brand gestoken, de stad werd helemaal in de fik gestoken. Duizenden mensen omgebracht en vele tienduizenden anderen in ballingschap gevoerd onder de meest vreselijke omstandigheden. De Heer had gezegd dat dat 70 jaar zou duren. Aan het eind van die 70 jaar, er zit nogal wat haken en ogen aan, maar die laat ik even wat het is. Gaat de profeet Daniël op de knieën en hij zegt, Heer, het is bijna zover, die 70 jaar zijn bijna voorbij. En hij zegt, er zijn twee voorwaarden. De eerste is, de tijd moet rijp zijn. Dat was het. De 70 jaar waren bijna voorbij. Het tweede was, het volk moet klaar zijn. En Daniël doet belijdenis van de zonde van zijn volk. Zijn de eerste 23 versen van Daniël 9. Hij gaat op de knieën en hij bidt. En hij zegt, Heere, de tijd, het is bijna zover. Maar mijn volk is nog niet zo ver. En dan komt deze profetie. En deze profetie springt als het ware over het herstel van de tempel heen. Helemaal naar de eindtijd. Waarin het uiteindelijk helemaal goed komt met Israël. En dat is wat hij zegt in deze eerste... dit hele gebeuren. Eigenlijk zegt de Heer dit. Daniël, 70 jaar zijn voorbij... Maar om het helemaal goed te laten komen, moet er 70 maal 7 jaar voorbij zijn. Een periode van 70 maal 7 is 490 jaar. En daar verklap ik er gelijk bij van de 490 jaar. Dat zijn wat we noemen 70 jaarweken, zijn er 69 verstreken. Ik ga u de tijdrekening niet voordoen, zou maar de tijd ontbreken. Maar dat is voorbij. En daarna gebeurde er iets. Het had kunnen gebeuren, maar Israël verwierp hun Messias. En dan lezen we hier iets. Dan lees ik met u Daniël 9, vers 24. 70 weken zijn er bepaald over uw volk, Israël, en uw heilige stad, Jeruzalem. Om de overtreding te beëindigen, de zonde te verzegelen, de ongerechtigheid te verzoenen, een eeuwige gerechtigheid tot stand te brengen, om visioen en profeet te verzegelen en om de heiligheid van heiligheden te zalven. Deze 6 zegeningen, allemaal positief. Dat lezen we hier, hè? U moet weten en begrijpen, vanaf de tijd dat het woord uitgaat om te laten terugkeren en om Jeruzalem te herbouwen, tot op Messias de vorst, verstrijken er 7 weken en 62 weken. Nou, u moet me even voor me aannemen. Dat begint bij Nehemia 1. Daar begint de tijd te rekenen. Het decreet om terug te keren en de stad te herbouwen. Dat begint in Nehemia 1. Dat loopt door totdat de Heer Jezus voor de stad Jeruzalem staat. Ik bespaar u de tijdrekening. Is het genoeg over geschreven? Dan staat hij voor de stad en dan is het zover. Heden op deze uwe dag. Maar het volk neemt het niet aan. En dan gebeurt er wat. Tot op Messias de vorst verstrijken er 7 weken en 62 weken. Plein en gracht zullen opnieuw gebouwd worden, maar wel in benauwde tijden. Na de 62 weken zal de Messias uitgeroeid worden. Dat spreekt over de dood van de Messias. Dus de 69 weken zijn voorbij, 7 en 62, dan wordt de Messias uitgeroeid. Maar het zal niet voor hemzelf zijn. Nou, waar het over gaat, is een lastig verhaal, maar ik denk dat het spreekt over het koninkrijk. Het koninkrijk zal niet voor hemzelf zijn. Hij kwam niet op de troon van David te zitten, dat bleef toekomstig. Maar een volk van een vorst, een volk dat komen zal, zal de stad en het heiligdom te gronde richten. Het einde ervan zal zijn een overstromende vloed en tot het einde toe zal er oorlog zijn, verwoestingen waartoe vast besloten is. Hij zal voor velen het verbond versterken, 1 week lang. Dat is die zogenaamde 70ste week, waarna er zegening zal komen. Maar er zal een periode van een week zijn en halverwege de week, 7 gedeeld door 2 is 3,5. Zegt het begrip 3,5 u wat? 3,5 jaar, oftewel tijd, tijden en een halve tijd. Dat is 1 plus 2 plus een half is 3,5. Is hetzelfde als 1260 dagen. 1260 dagen zijn 3,5 jaar profetische jaren. Oftewel een periode van 42 maanden. Allemaal dezelfde tijdrekening. Die spreken over deze tweede, zogenaamde laatste week van de zogenaamde 70ste week van Daniël. Daarna komt er herstel. Voor die tijd zal er alleen maar verwoesting zijn. Vreselijke dingen die daaraan vooraf gaan. Goed. Dus de profetie van de 70 weken die eindigt in alle kwaad is weggedaan, verzoend en vergeven, eeuwige gerechtigheid tot stand, vervulling van alle profetie en de inwijding van de tempel, de heiligheid der heiligheden die gezalfd zal worden. En ik verwijs gelijk maar even, dat is de tempel van Ezechiël. U weet wel, vanaf hoofdstuk 43 tot en met 48, die laatste hoofdstukken, die gaan helemaal over die eindtijdstempel en ook over de herinrichting van het land, zoals beloofd aan het, in het verbond van Abraham. Nou, er staat dus nogal wat te gebeuren. Maar tot die tijd, want het eindigt in zegeningen. Nou, dat kan nog nooit in deze tijd gebeurd zijn. Al deze dingen zijn voor het volk Israël als volk nog nooit gebeurd. En we weten, het kan ook niet, want de bekering tot de Messias is de harde voorwaarde. En dat gebeurt niet zomaar. Daar moet iets aan vooraf gaan. Dus voorafgaand aan die zegeningen is nog verschrikkelijke gebeurtenissen. En nou ga ik even kijken. Ik ga ze gelijk even allemaal laten zien. Anders dan Want de Heer Jezus spreekt over als u dan de gruwel der verwoesting in de tempel ziet staan. En dan zegt hij erbij, zoals door de profeet Daniël genoemd. Dus om te weten wat hij bedoelt, moeten we terug naar Daniël. Nou, dan komt dat begrip gruwel, komen we daar 3 keer voor. In hoofdstuk 9, in hoofdstuk 11 en in hoofdstuk 12. Ik blijf alleen even vanavond bij hoofdstuk 9. Ik had ze allemaal even willen doorlopen, want in alle 3 deze schriftplaatsen wordt over eenzelfde thema gesproken. Kijk, als je eventjes kijkt, hier de gruwelijke vleugel, hier de verwoestende gruwel en hier de verwoestende gruwel. Hier over slachtoffer en graanoffer, hier over het terugkerend offer en hier over het terugkerend offer. En let wel, Daniël 12, Daniël 11 en Daniël 9. Dus op 3 plaatsen wordt er over iets gesproken. Hier wordt gesproken over een hij. Dat is deze vorst die komen zal. Een persoon die ik vast verklapt, zijnde de antichrist. In hoofdstuk 11, dan zullen uit hem krachtige armen voortkomen. En even kijken, hier vinden we het niet zozeer gezegd, maar er is iemand die een verwoestende gruwel zal opstellen. Dus als we even kijken. Deze laat ik ook even wat het is. Dat zou te ver voeren. Nou. Dus 3 tekstgedeelten met 3 terugkomende thema's. Te weten een verschrikkelijk persoon, een opstelling van een gruwel en het stoppen van een offerdienst. Ziet u, er moet sprake zijn met betrekking tot die antichrist, met deze verschrikkelijke persoon, moet er sprake zijn van een tempel. Ja, dat is natuurlijk even lastig. Even nog even terug, want ik zei van, we noemen het woord gruwel. Nou, dat woord gruwel is in het Hebreeuws shekuts. En dat wordt vertaald in 1 Koningen 11, zien we dat, wordt het vertaald met een gruwel of afschuwelijke afgoden. En in Ezechiël 20 wordt gesproken, ieder werpen de gruwelen weg waarop zijn ogen gevestigd zijn, verontreinigt u niet met de afgoden van Egypte. Dus als de Heer Jezus spreekt over de gruwel die verwoest, dan is die gruwel een beeld, een afgodsbeeld. Nou, een beeld wat gruwelijk is, is niet alleen maar het feit dat het een afgod is in de heilige plaats, maar het wordt nog veel erger. En dat zullen we nu gaan zien als we even kijken naar het eerste deel, een verschrikkelijke persoon. Dan gaan we even naar 2 Thessalonicenzen 2 vers 3 en 4. Daar wordt gesproken over de komst van de dag van de Heer. Maar voordat de dag van de Heer komt, dat is de dag dat God weer gaat spreken. Dat is de dag dat God gaat oordelen. Dat is de dag van de Heer in het Oude Testament. Sorry voor degene als u leest in uw Bijbel, u ziet dag van de Heer, dat denkt dat het altijd over een zondag gaat. Nee, dat gaat niet over een zondag, dat gaat over een periode. Dat is de dag dat God, die nu in zijn liefde zwijgt, gaat opstaan en gaat spreken en gaat oordelen. Nou, dat zal gebeuren in de tijd voorafgaand en tijdens de wederkomst van de Heer Jezus. Dat snappen wij. Als hij gaat regeren in recht en gerechtigheid, dan gaat God weer recht spreken. Nu is al het recht tot de Heer Jezus terechtgekomen. En broeders en zusters, onze zonde is onze verlossing. Maar als u het blijft afwijzen, dan zult u onder het oordeel komen. Dat is eigenlijk wat de schrift ronduit leert. En dan zal er een periode zijn dat God gaat spreken en dat God zijn genade als het ware, relatief gezien, terugtrekt van deze wereld. Nu is daar een mate van bescherming. Nou, wat er staat te gebeuren is één ding. We komen er zo nog even, maar ik geef als een schot voor de boeg. Straks wordt Satan op aarde geworpen. Dat lezen we in Openbaring 12. En Satan zal zich gaan manifesteren in een persoon. En dat is de persoon die we noemen de antichrist. En ik moet eigenlijk met zijn openbaringstitel noemen het eerste beest. Het beest uit de zee. En vervolgens is daar een valse profeet die alle aandacht steeds verwijst naar dat eerste beest. Dus we hebben drie personen. We hebben Satan de vader, de antichrist de zoon en de valse profeet, de Heilige Geest. Een gruwelijke naaperij in die eindtijd. Die allerlei tekenen en wonderen zal doen en de hele mensheid zal misleiden. Nou, ik verwijs u naar 2 Thessalonicenzen 2 vers 3 en 4. Laat niemand u op enige wijze misleiden. Die dag, dat is de dag van het vorige vers, dat heb ik nu niet afgedrukt, maar in uw Bijbel kunt u dat zien. Dat is de dag van de Heer. Die dag komt niet tenzij eerst de afval gekomen is en de mens van de wetteloosheid, de zoon van het verderf, geopenbaard is. De tegenstander die zich ook verheft boven al wat God genoemd wordt of als God vereerd wordt, zodat hij als God in de tempel van God gaat zitten en zichzelf als God voordoet. Zie je wat hier gebeurt? Iemand die zich aanmatigt de Messias te zijn en in de tempel gaat zitten? En dat is natuurlijk de vraag, maar welke tempel dan? Want op dit moment is er geen tempel. Maar het is ook niet de tempel van Ezechiël 28, want die zal pas komen als de Messias gekomen is. Want we lazen, als de Messias gekomen is, zal hij de tempel bouwen. Er staat dus nog een tempel, als ik dat goed lees, staat er dus nog een tempel eerder te komen. Een tempel die we noemen de tempel van de eindtijd. Nou, eerst nog even terug naar deze. De volgende dia. Hij pakt hem niet. Komen we deze persoon ook nog elders tegen in dit verband en met dezelfde gebeurtenissen voorafgaand aan de komst van de Heer? Nou, dan wil ik even... Dan gaan we even naar Openbaring 13. Dan gaan we eerst naar het beest uit de zee. Ik heb al even schot voor de boeg gegeven, maar als we hier even kijken... Wat zegt Openbaring 13 over dit beest? En we hebben het over de antichrist. We hebben het over de kleine hoorn uit Daniël. We hebben het over de zoon des verderfs, de mens der wetteloosheid. Waarvan Paulus zegt dat de geest van die mens, de geest van de antichrist, al 2000 jaar rondwaart hier op aarde. Want de wereld ligt nog steeds in de boze. Maar waar wacht die geest van die wetteloosheid op? Totdat die zich kan manifesteren. De vleeswording van Satan. De vleeswording, een verschrikkelijke nabootsing van de Heer Jezus Christus. Nou, dat is in feite wat er staat te gebeuren in de eindtijd. Is het u wel eens opgevallen dat er staat in de Openbaring dat de putten van de afgrond zullen opengaan, er allerlei demonen uit zullen komen? Dat zijn toestanden die wij nu op dit moment niet op deze wijze herkennen. Als we het hebben over een demonische tijd, dat zal die tijd zijn. Satan op aarde geworpen. De put van de afgrond geopend. De demonen eruit. Een vleeswording van Satan in een persoon. En wat ik u nu zeg, dat sta ik niet zomaar te verzinnen. Dat staat gewoon in de Openbaring allemaal. Hij zal de geest, Satan zal hem zijn troon, zijn kracht en zijn macht geven. Het zal een hele bijzondere wereldleider zijn. Wat zal hij doen? Hij wil zich aan de Allerhoogste gelijkstellen. Hij zal Gods naam lasteren. Hij zal oorlog voeren tegen de heiligen, het Joodse volk. Hij zal wereldheerschappij hebben en hij zal die macht krijgen 42 maanden. Dat staat allemaal in Openbaring 13. Dat is 3,5 jaar. Ziet u hoe die tijden gemarkeerd worden in de Bijbel? En dan zeg ik nu, ik noem dit even, als u het corresponderende gedeelte uit het boek Daniël wil hebben, zoekt u dan naar wat genoemd wordt tijd, tijden en een halve tijd. Dat is 3,5. Dat is 42 maanden. Dat is 1260 dagen. Gerekend in profetische jaren van 12 maanden met 30 dagen per maand. En vervolgens vinden we daar nog iemand anders bij. Het beest uit de aarde. Het beest uit de aarde is wat we noemen de valse profeet. En wat doet hij? En het zegt tegen hen die op de aarde wonen dat zij een beeld moeten maken voor het beest dat de wond van het zwaard had en weer levend werd. Wow. Zal deze antichrist, zal die 3,5 jaar een mooi smoel vertonen, daarna vermoord worden, waarna die opstaat uit de dood? Hebben we het over een nabootsing van de Heer Jezus Christus? We zeiden het al, hè? De vleeswording van Satan. Hij zal zelfs opstaan uit de dood, weer levend worden. Dan zegt u misschien, ja, er staat dat hij een wond had. Oké, dat klopt. Maar dan zal ik u nog iets bij verklappen. Weet u dat er in Openbaring 5 wordt gesproken over het lam dat geslacht is? Over wie gaat dat? Dat gaat over onze Heer Jezus Christus. Datzelfde woord wordt verderop vertaald in de Openbaring met dodelijk verwond. En dan gaat het over deze persoon. Maar het is exact hetzelfde wond. Als het over de Heer Jezus gaat, staat er geslacht. Als het over de antichrist gaat, staat er dodelijk gewond. Ik denk dat hij gewoon sterft. Het is exact hetzelfde woord. Waarom hebben we niet ook gezegd geslacht? Nou ja, omdat we dat prachtige woord, het lam dat geslacht is, natuurlijk niet aan Satan willen toeschrijven, maar aan de antichrist. Dus ik snap de keuze van een ander. Maar laat u niet in de luren leggen in de zin van, och, hij is alleen maar gewond. Nee, want hij is weer levend geworden, is wat we hier lezen. En wat deze persoon doet is, en hem, dat is aan deze persoon, dit beest uit de aarde, hem werd macht gegeven om een geest te geven aan het beeld van het beest, opdat het beeld van het beest zelf zou spreken en zou maken dat alle die het beeld van het beest niet zouden aanbidden, gedood zouden worden. Hier hebben we de gruwel van de verwoesting. Die opgericht wordt in de heilige plaats, in de tempel. Want dat lazen we in 2 Thessalonicenzen 2. Hij zal in de tempel gaan zitten en zichzelf als God vertonen. Hij zal gedood worden, maar weer opstaan uit de dood. Vervolgens wordt er van hem een beeld gemaakt wat zal spreken. Ja, broeders en zusters, dan denken we misschien... dat is tegenwoordig niet zo moeilijk, hè? Een robot maken, daar een stem aan geven. Maar ik zal u ook gewoon zeggen, niemand van u die hier zit tuint daarin. Dat is niks bijzonders. Wat daar staat te gebeuren, zal iets heel wat sensationeler zijn. Een beeld wat daadwerkelijk geest krijgt en gaat spreken. Wat een verschrikking. Het idee dat het een demonisch iets is. En dan vervolgens, want dan gaan we naar de volgende dia. Wat kenmerkt dit beest, deze antichrist? Een eindtijd die weer geweldig gekenmerkt zal worden door tekenen en wonderen. Want we gaan even naar Matteüs 24, we hebben het al gelezen. Want er zullen valse christenen en valse profeten opstaan en zij zullen grote tekenen en wonderen doen, zodat zij, als het mogelijk zou zijn, ook de uitverkorenen zouden misleiden. Openbaring 13, vers 13 en 14. En het doet grote tekenen, zodat het zelfs vuur uit de hemel laat neerkomen op de aarde voor de ogen van de mensen. En het misleidt hen die op de aarde wonen door middel van de tekenen die het gegeven zijn te doen voor de ogen van het beest. Ziet u al deze dingen? Ziet u dat er een soort van handelingentijd wordt nagebootst? Met een satanische drie-eenheid van de Satan, de beest uit de aarde, de beest uit de zee. Ik had u al gewezen naar 2 Thessalonicenzen 2. Ook daar vonden we al, dan zal de wetteloze geopenbaard worden. De Heere zal hem verteren door de geest van zijn mond en hem teniet doen. Door de verschijning bij zijn komst, dat zal aan het eind zijn. Dan staat er, hem wiens komst overeenkomstig de werking van de Satan is, met allerlei krachten en tekenen en wonderen van de leugen. Ziet u dat al die dingen weer terugkomen? Eigenlijk een soort handelingentijd, maar dan omgekeerd. En wat zal dit beest doen met betrekking tot de tempel? Want daar hebben we het uiteindelijk over. Nou, dan laat ik weer even diezelfde versen zien. Want nu hebben we even een plaatje daarbij. En we zien dan weer hier. Slachtoffer en graanoffer doen ophouden. Er zal een gruwelijke vleugel opgericht worden. Er zal een heiligdom zijn. Weer een terugkerend offer. Hier weer een verwoestende gruwel. Bij het terugkerend offer. Wat dus spreekt van de tempel. Dus het spreekt van diezelfde plaats. En dan is natuurlijk de vraag. Ja, een tempel, offers, is dat niet een beetje achterhaald allemaal? Nou, als we even hier naar kijken, het tempelinstituut is in volle glorie en alles om een tempel te herbouwen ligt al klaar. Als u naar Jeruzalem gaat en u wil het naar de Klaagmuur toe en u komt de poort waarmee u het plein op gaat en u loopt door de poort heen en gaat gelijk naar rechts, eindje naar rechts en dan naar links, dan vindt u daar het Tempelinstituut. En in 1967 wilden ze gelijk al dat die tempel gebouwd zou worden. Nou, sinds 1987 is er een grote groep Joden, de orthodoxen, niet de ultra-orthodox, maar de orthodoxe Joden, die willen dat de tempel weer herbouwd zal worden. Het Tempelinstituut is volledig ingericht op de herinvoering van de tempel. En het is meerdere keren al gebeurd dat zij toch wat opstandig zijn en eigenlijk willen dat die tempel weer daar komt. Zelfs tegen de wensen van de islam in. En we weten allemaal, als dat gebeurt, zal de geweldige oorlog zijn. Maar wat als die antichrist het voor elkaar krijgt om de Joden daar een heiligdom te geven? Even goed hoor ik zeggen. Wat als die antichrist het lukt om de Joden een heiligdom te geven? Wie moet dat dan zijn, die antichrist? Want wat hadden we gelezen? Dan moet dat de Messias zijn. kan ik het mij voorstellen. Weer een tempel. Maar wat als deze, tussen aanhalingstekens, deze Messias zich meldt? En dan moet ik denken aan dat vreselijke vers. Oh, hij blijft wit. Dat is wel erg jammer. Daar staat, ik zal hem u voorlezen, Johannes 5, vers 43. Misschien kunt u het een beetje door de things heen zien. Excuses dat ik hem niet zwart heb gemaakt. Daar staat, zegt de Heer Jezus, luister goed. Ik ben gekomen in de naam van mijn Vader. Maar u neemt mij niet aan. Als een ander komt in zijn eigen naam, die zult u aannemen. Over wie hebben we het hier? Zou het misschien een grote vredevorst zijn die hun de tempel geeft? Die hun de offerdienst weer op laat starten? Is dat mogelijk? Kunnen we het ons voorstellen? Nee, we kunnen het ons niet voorstellen. Maar er gaat iets aan vooraf. Voordat deze gruwel begint. En dat is eigenlijk een periode die we kennen in de... Oh, nou, vind ik hem toch. Ik kan hem even terug moeten... Eén door moeten gaan. Oh. Nou, laat hem even zitten. Het is dezelfde vers die ik u net citeerde. Nou, wat we hier lezen, weer terug naar Daniel 9, is dat er een week lang een verbond zal zijn. Hij zal voor de velen het verbond versterken, 1 week lang. Nou, ik ga u even heel snel, want gezien de tijd zou ik al richting mijn afronding moeten komen. Dus ik moet dat ook doen, want anders komen we hier niet weg vanavond. Wat er zal gebeuren, wat er staat in Daniel 9, in die profetie, is dat die laatste jaarweek zal zich kenmerken door een verbond wat gesloten wordt met het volk. Het verbond zal gesloten worden met een vorst die komen zal. Nou, ik denk dat hij een toezegging doet aan het Joodse volk om de tempel daar neer te zetten. Om de offerdienst weer in te stellen. En dan staat er iets. Halverwege de week zal hij slachtoffer en graanoffer doen ophouden. Nou, halverwege de week wil zeggen, na die eerste 3,5 jaar zal de aap uit de mouw komen. Zal hij zich manifesteren in wat hij werkelijk is. Waarschijnlijk nadat hij gedood is, maar weer is opgestaan uit de dood en begeesterd wordt door Satan. Dan zal de aap uit de mouw komen. Dan zal hij de offerdienst laten ophouden. En vanaf dat moment staat hier in Matteüs 24... is dat het start zijn van wat we noemen de grote verdrukking. Het zal beginnen met zogenaamd vrede, vrede, geen gevaar. Wat de tijden en gelegenheden betreft, broeders, is het voor u niet nodig dat men u schrijft, want u weet zelf heel goed dat de dag van de Heere komt als een dief in de nacht. Want wanneer zij zullen zeggen, er is vrede en veiligheid, dan zal een onverwacht verderf hen overkomen. Zoals de barensweeën en zwangere vrouwen. En zij zullen het beslist niet ontvluchten. Dus schijnbare vrede. Schijnbare vrede en veiligheid door iemand die de tempel laat herbouwen en de offerdienst weer toelaat. Dan denken we even aan de geschiedenis van Hanania en Jeremia. Er staat in Jeremia 6. Zij genezen de breuk van mijn volk op het licht door te zeggen vrede, vrede, maar er is geen vrede. En ik zeg vrede, vrede, geen gevaar. Want deze gebeurtenissen waren ook hetzelfde in de laatste dagen voordat Nebukadnezar de stad binnenviel. Jeremia waarschuwde ze tegen het oordeel van God gaat vallen. En de valse profeten zeiden, er komt geen oordeel. Het is allemaal vrede, het komt allemaal goed. De Heer zal helemaal niet toelaten dat de stad verwoest wordt. En straks in de laatste dagen zal exact hetzelfde weer gebeuren. Alleen dit keer niet van Gods wegen. De valse profeten aangestuurd, hebben we belezen, vele valse christenen, vele valse profeten zullen weer optreden, zullen het volk verleiden. Dus even samengevat, in het begin van de laatste jaarweek zal het verbond met Israël versterkt worden. Dit wijst erop dat er vrede is, dat er vrede zal zijn, een vredesverbond. De tempel zal herbouwd worden, de offerdienst zal een feit zijn. Maar halverwege de week komt er een grote omkeer. De offerdienst wordt gestopt en in de plaats van komt er een gruwel. Nou, ik ga even over wat dingen heen springen. Ik heb hier een aantal versen. Volgens mij wordt de PowerPoint wordt die gewoon geleverd. Komt die op de website te staan? Weet jullie dat? Is dat vorige keer gebeurd? Je kunt mailen aan de mensen. Dat is een heel goed idee. Want ik heb hier natuurlijk een aantal versen staan over wat we noemen... na die schijnbare vrede komt er een periode van wat we noemen grote verdrukking. Maar ik wil naar de afronding komen. Dus ik spring even over het versen heen. Als je even kijkt, Matthäus 24. Hier nog weer Matthäus 24, grote verdrukking. Diezelfde grote verdrukking komen we ook tegen in Daniël 30 vers 7. We komen het tegen in Matthäus 24 vers 21... We komen hem tegen in wanneer u in de laatste in benauwdheid zult zijn, in het laatste der dagen. En dit staat in Deuteronomium 4, hè. Ik zei u al aan het begin, deze dingen zijn allemaal voorzegd. Wat we in ieder geval weten is dat in de diepste nood Israël zich tot de Heere zal wenden. En ik denk in de geschiedenis maar even, denkt u aan het gevecht van Jacob bij de Jabok. Het gevecht met de Heer, met de man Gods, die hem mank sloeg, waarna hij zich vastklampte aan de Heer. Het eerste moment dat Jacob, beeld van het natuurlijk Israël, boog en zich daadwerkelijk overgaf aan de Heer. Al die tijd had hij het zelf gedaan. En hier bracht de Heer hem op de knieën. Er was een man die vocht met hem. En ik geloof dat dat spreekt over die laatste jaardagen als een illustratie van wat we noemen de grote verdrukking. Nou, dat zal uiteindelijk overgaan in de bekering van Israël. Als u even kijkt hier in Hosea 3 vers 4 en 5. Helemaal aan het eind wordt gesproken over het laatste der dagen. Een term die zich kenmerkt is de laatste dagen net voordat de Heer gaat terugkomen. En zijn koninkrijk gaat vestigen. En dan staat daarvoor, in het midden ongeveer, daarna zullen de Israëlieten zich bekeren en de Heere hun God zoeken. En David, hun koning, heel vreemd, want David was al een hele lange tijd dood, overleden. En David, hun koning, zij zullen zich in diep ontzag tot de Heere en zijn goedheid wenden in het laatste der dagen. Nou, dan zullen zij zich dus daadwerkelijk tot de Heer bekeren. En dan staat er die bekende verse in Joël. En het zal geschieden dat ieder die de naam van de Heere zal aanroepen behouden zal worden, want op de berg Sion en in Jeruzalem zal ontkoming zijn, zoals de Heere gezegd heeft, namelijk bij hen die ontkomen zijn, die de Heere roepen zal. Nou, hier vinden we dus dat in diepe nood, wanneer het volk zal vluchten, maar ook nog een deel in de stad zal zijn. En leest u het boek De Openbaring en stelt u zich voor dat er een deel is wat de stad uitvlucht, dat lazen we in Matthäus 24, maar er zal ook een deel zijn dat blijft in de stad. De stad wordt aan alle kanten ingesloten. En je hebt de legers van de antichrist, die zullen aanvallen op het Joodse volk. En ze zullen in diepe nood zijn. En dan zullen zij de Heere aanroepen. Ze kunnen geen kant meer op, geen IDF meer, geen hulp van Trump, geen hulp van Amerika, geen hulp van Europa. Ze zullen volkomen alleen staan. Weet u, in het gevecht van Jacob met de Jabok staat het er ook heel specifiek. Het is nacht en Jacob is alleen. Er is niemand meer bij hem. Hij kan geen kant meer op. Zij kunnen geen kant meer op. Dan zullen zij de naam van de Heere aanroepen. En dan komt die geweldige gebeurtenis die we hier lezen in vers 29... van Matthäus 24, waar staat: meteen na de verdrukking valt die dagen, zal de zon verduisterd worden, zal de maan zijn schijnsel niet geven, de sterren zullen van de hemel vallen, de krachten van de hemelen zullen heftig bewogen worden, en dan zal aan de hemel het teken van de zoon des mensen verschijnen, dan zullen al de stammen van het land, daarom zeg ik ook het land, rouw bedrijven, en zij zullen de zoon des mensen zien komen op. Even kijken. Ja. En meteen na de verdrukking van die dagen zal de zon verduisterd worden. En dan zullen zij al de stammen van het land rouw bedrijven. Ze zullen de zoon des mensen zien als hij komt op de wolken van de hemel. Nou, die wolken van de hemel, die komst, die kennen we uit het boek Daniël. Daar kwam de zoon des mensen op de wolken van de hemel om het koninkrijk in ontvangst te nemen. Dus we zien een periode van geweldige verdrukking, vlak voordat de Heer gaat terugkomen. En in diepe nood zullen zij de Heer aanroepen. En dan zal de Heer gezien worden. En nu zegt u, ja, wacht even, ik mis hier dat stukje van die bekering. Toch? Dat staat hier niet. Nee, maar dat lazen we in hoofdstuk 23 aan het eind. Want hier wordt hij namelijk gezien. En zij zouden hem niet zien, tenzij dat zij zouden zeggen, gezegend is hij die komt in de naam van de Heer. En we begrijpen allemaal, als er gesproken wordt over, zij zullen rouw bedrijven, ze zullen de Zoon des Mensen zien komen op de wolken van de hemel. Weet u nog dat de discipelen op de Olijfberg stonden? Dat ze omhoog stonden te kijken, dat er een engel bij hen kwam die zei van, gij mannen van Judea, wat staat gij naar de hemel te staren? Deze Jezus die u hebt zien vertrekken zal op dezelfde wijze terugkomen. Hij verdween in een wolk, hij zal terugkomen op een wolk. Hij ging naar de hemel, hij komt vanuit de hemel. Het gebeurde op de Olijfberg en zie te dien dagen zullen zijn voeten staan op de Olijfberg. Zacharia 14 vers 4. Hier vinden we de wederkomst van de Heer Jezus Christus. En ik heb inderdaad ditzelfde vers, oh ja, Handelingen 1 vers 11. Deze Jezus die van u opgenomen is naar de hemel zal op dezelfde wijze terugkomen als u hem naar de hemel hebt zien gaan. Toen keerde zij terug naar Jeruzalem van de berg die de Olijfberg genoemd wordt. Waarom zo specifiek? Omdat dit de plek is waarop de Heer Jezus ook weer gaat terugkomen. De Olijfberg met Jeruzalem. En dan volgt natuurlijk, ja, ik kan het ook net zo goed gewoon even doorbladeren. Op die dag zullen zijn voeten staan op de Olijfberg die voor Jeruzalem ligt, ten oosten ervan. Dan zal de Olijfberg in tweeën gespleten worden naar het oosten en het westen. En let wel, dit staat direct na een periode van grote verdrukking. Vers 1 tot en met 3 spreekt hier, gaat hieraan vooraf van Zacharia 14. En dan zien we daar de bekering van Israël tot haar Heer. En dan wil ik toch nog naar Zacharia 12. Dan vinden we die prachtige woorden. Zacharia 12 spreekt dus ook over die wederkomst, maar over het huis van David en over de inwoners van Jeruzalem zal ik de geest van de genade en van de gebeden uitstorten. Zij zullen mij aanschouwen die zij doorstoken hebben. Wie spreekt hier in Zacharia? Wie spreekt hier in Zacharia? De Heere der Heerscharen. Yahweh, Jehovah. De Joden spreken de naam niet uit, zeggen Hashem, de naam. Hij zegt, ze zullen mij aanschouwen die zij doorstoken hebben. Zij zullen over hem, omdat hij is het wel. Maar de vader en de zoon zijn natuurlijk niet dezelfde. Maar ze zullen over hem rouw bedrijven als met de rouwklacht over een enig kind. Ze zullen over hem bitter klagen, zoals men bitter klaagt over een eerstgeborene. En hier vinden we precies datgene waar het Joodse volk naar mag uitzien. Niet naar die grote verdrukking, maar wel naar dat moment dat zij hun Messias zullen erkennen. En ik moet wel zeggen, en hoe zit dat voor ons? Wat kunnen wij hiermee? Nou, ik denk dat dit erg belangrijk is in deze periode van genade. Hoe zullen zij hem dan aanroepen in wie zij niet geloven? Hoe zullen zij in hem geloven van wie zij niet gehoord hebben? Dit is Romeinen 10, hè? Dat is de hoofdstukken die spreken over de toestand van Israël in deze dagen. Hoe zullen zij horen zonder iemand die predikt? En hier vinden we het grote belang ook van de verspreiding van het evangelie onder het Joodse volk. In onze gebeden en hopelijk ook in, nou, als u zelf de mogelijkheid hebt om ook het Joodse volk te benaderen, dan, en dat ligt dat op uw hart, dan mogen we weten dat wij getuigen mogen zijn van onze Heer en Heiland naar hen toe. We kunnen natuurlijk zeggen, het gaat allemaal over de eindtijd. Het gaat straks, wanneer de Heer Jezus gaat terugkomen. Maar we willen toch niet dat het Joodse volk door de grote verdrukking gaat. Dit is niet een keuze. Dit is niet iets waar we ons als christenen ook, zeg maar, naar uit kunnen zien. Het zal een verschrikkelijke periode zijn. Want mogen het echt op ons hart hebben, ook in onze gebeden, dat vele, vele Joden met de apostel Paulus hetzelfde hebben, dat ons gebed tot hun zaligheid is. En het op hun hart hebben om ook hen te bereiken met het evangelie. Nou, we staan hier namens Israël en de Bijbel. Een organisatie die zich met name uitstrekt en als motto heeft: in ieder Joods huis een Bijbel. Dat is ons verlangen, dat de Joden hun eigen woord terugkrijgen. De meeste Joden, 50% zeker, is seculier. Kennen nauwelijks eigenlijk hun eigen geschiedenis. Zijn niet nauwelijks bekend met hun Bijbel, nauwelijks bekend met hun eigen Messias. En we mogen het echt op ons hart hebben dat vooral in deze tijd nog vele, vele tot geloof zullen komen. Zullen we met elkaar danken? En daarna zingen we nog met elkaar een lied. Weer eens met u danken. Hemelse God en Vader, dank u wel dat we samen zo heel direct voor uw aangezicht mogen komen. Vader, als een Mefiboset die aan de tafel van David genodigd werd, van origine uit het huis van Saul, zijn vijand. En zo waren we ook wij, Vader, vijanden van u. Maar u hebt ons gekocht en betaald met het bloed van uw zoon. En wij mogen aan uw tafel zitten als een van uw zonen. En u danken dat u ons uw plannen en uw raadsplan uit uw woord wil ontvouwen. En Vader, we realiseren ons, dit zijn geen gemakkelijke dingen. Niet in het verhaal, niet in de lijn. Maar Vader, misschien nog wel veel pijnlijker als we ons realiseren wat er nog staat te gebeuren. Vader, wanneer er iets is waarvan uw woord spreekt wat de openbaring van de antichrist weerhoudt. Iets tussen zijn openbaring en onze tijd. Maar als dat weggenomen wordt, Vader, dan brandt toorn van de Satan, maar ook uw toorn op deze aarde los. Vader, we kunnen ons er geen beeld van maken, maar als uw woord zegt dat het een verdrukking is die erger is dan ooit geweest is en daarna nooit meer zal zijn, Vader, dan weten we dat het echt iets gruwelijks zal zijn. Maar Vader, we mogen daar ook iets in zien van uw recht. Want u bent niet een God die toornt met de mens. Maar u bent een Vader die zijn schepselen lief heeft. En daarvoor hebt u uw Zoon gegeven. Vader, uw woord zegt dat uw Zoon in de eerste plaats kwam om de belofte aan de Vader te vervullen. Wat betekent dat hij in de eerste plaats kwam tot het zijne, opdat de zijnen, uw volk, hem zouden leren kennen. Mijn vader, ze hebben hem verworpen. En ook in deze tijd is het overgrote gedeelte van uw volk nog steeds in ongeloof. Vader, we willen hem bij u brengen. We willen u bidden dat uw woord daar gehoord mag worden en nog velen u mogen leren kennen. Vader, wat is er groter dan uw liefde in uw Zoon geopenbaard te leren kennen? En dat wensen we hen ook zo toe, Vader. We willen bidden voor dit volk. Vader, we willen danken dat we vanavond iets mochten zien van de grootheid van uw woord en een deel van uw raadsplan. Vader, we willen het een plek geven in onze harten en mag het ons dringen om ook te getuigen van die Zoon die ons verlossen zal van de toekomende toorn. Dank u wel, Vader, voor uw goedheid. Dank u wel voor uw grootheid. Dank u wel voor uw liefde. En voor uw trouw. Dank u wel dat we hier samen zo mochten zijn. Vader, verheerlijk zo uw naam. En wilt u ieder die hier is ook weer veilig thuis brengen. Dat vraag ik u in de naam van uw Zoon. Amen. Zullen we nog met elkaar zingen? Al de weg leidt mij mijn heiland. Fijn dat u er allemaal geweest bent. Excuses dat de tijd iets later geworden is. Ik zal me de volgende keer hopelijk aan de tijd houden. Ooit een volgende keer. Wel thuis en God zegen.